Gemeente, wij zijn samengekomen op de jaarlijkse dankdag voor gewas en arbeid. En de goede gewoonte om jaarlijks een dag van afzondering te houden is al ingesteld in de kerkgeschiedenis. In het jaar 1578 bepaalde de synode van Dordrecht dat onder bijzondere omstandigheden biddagen en dankdagen gehouden moesten worden. Maar ook na die tijd heeft de overheid met regelmaat een biddag of een dankdag uitgeschreven. Totdat in het jaar 1653 de staat van Overijssel besloot om behalve een jaarlijkse biddag ook een jaarlijkse dankdag te houden. En deze dankdag is nodig, zo lezen wij in het besluit van de staat van Overijssel, om de vele ontvangen zegeningen en weldaden te herdenken. En brengt dat gemeente ons vanmorgen niet hier in Gods huis, om de vele ontvangen weldaden en zegeningen te gedenken. Want de Heere is het zo waard dat wij zijn weldadigheid in het midden van zijn heilige woning gedenken. En daarom is het ook nodig dat wij onderwijs ontvangen over hoe de Heere gedankt wil zijn. En daar willen wij deze dankdag morgen nader bij stilstaan. De tekstwoorden voor de prediking leest u in dat gedeelte van Gods woord dat u zojuist is voorgelezen. Psalm 4, daarvan het 8e vers. En daar lezen wij nogmaals in het 8e vers van Psalm 4. Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven, meer dan ten tijde als hun koren en hun most vermenigvuldigd zijn. Tot zover. Met de bede om het licht en de leiding van Gods geest staan wij stil bij tweeënlei vreugde op de dankdag. Twee gedachten vragen onze aandacht. Als eerste oogstvreugde en als tweede geloofsvreugde. Nogmaals, tweeënlei vreugde op de dankdag. Dat is als eerste oogstvreugde. Want wij lezen over in onze tekst over een vreugde wanneer koren en most vermenigvuldigd zijn. En als tweede geloofsvreugde. Want David belijdt dat de Heere vreugde in zijn hart gegeven heeft, meer dan ten tijde als hun koren en hun most vermenigvuldigd zijn. Gemeente, Psalm 4 is een van de psalmen van David. Het is een psalm, zoals er wellicht ook in uw Bijbel boven staat, die wij kennen als een avondlied. En zo zullen wij deze psalm vermoedelijk ook moeten begrijpen. Een avondlied na een dag waarin allerlei spanningen en zorgen hem benauwd hebben. Dat is menselijkerwijs gesproken toch geen dankdag, nietwaar? Want hoe kan het nu dankdag zijn voor David in een tijd waarin de zorgen en de spanningen hem bijna boven het hoofd gegroeid zijn? Misschien weet u daar zelf wel van. U maakte het mee. U ging erdoor. Of u maakte het mee bij iemand in uw omgeving. En hoe is het dan als na zo'n dag de avondschemering invalt en het donker wordt na een dag vol van spanningen en vol van zorg? Dan is het misschien wel de angst om in de donkerheid en de duisternis van de nacht overweldigd te worden door allerlei gevoelens van angst en eenzaamheid. En om in de duisternis van de nacht de slaap niet te kunnen vatten. Dan is het misschien wel een uitzien naar de volgende morgen, als het in elk geval maar weer licht wordt. Een uitzien. En tegelijk ook een opzien. Want als je dan de volgende morgen weer wakker wordt, dan is het er allemaal weer. En dan dient de harde realiteit van het leven zich weer aan. Dan zijn alle zorgen en spanningen er weer, alsof ze niet weg geweest zijn. Welke zorgelijke omstandigheden waren er in het leven van David? Wel, het heeft er alles van weg, gemeente, dat de omstandigheden van het morgenlied, Psalm 3, ook de omstandigheden van het avondlied, Psalm 4, zijn. Er zijn in elk geval allerlei overeenkomsten tussen de beide psalmen aan te wijzen. In beide psalmen laat David zijn bestrijders aan het woord. Velen zeggen. U leest dat in Psalm 3 en in Psalm 4. In beide psalmen spreekt hij over een roepen en over een antwoorden, een verhoren. Kortom, naar alle waarschijnlijkheid, en daar gaan verschillende uitleggers toch wel vanuit, zijn de psalmen geschreven in dezelfde omstandigheden. En dan zou het gaan om de omstandigheden zoals vermeld aan het begin van de derde psalm, toen David vluchtte voor het aangezicht van zijn zoon Absalom. Deze omstandigheden moeten wel bijzonder pijnlijk voor David geweest zijn. Want dat de Filistijnen hem vijandig gezind waren, dat wist hij. En dat voordat hij koning werd, Saul het op zijn leven voorzien had, dat wist hij ook. Maar dat nu zijn eigen zoon Absalom, een jongen met zo'n mooie naam, vader van vrede, zich opmaakt om zijn eigen vader achterna te jagen, dat moet hem wel heel veel pijn gegeven hebben. Een pijn waarin tegelijk iets meeklinkt van schuld. Nathan had het immers gezegd: het zwaard zal van zijn huis niet wijken in eeuwigheid. Davids zonden en Davids wonden liggen heel dicht bij elkaar. En als wij dat alles eens aan onze gedachten voorbij laten gaan, dan is het woord van onze tekst heel opvallend. Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven. Meer dan ten tijde als hun koren en hun most vermenigvuldigd zijn. Wij zouden het woordje vreugde eigenlijk helemaal niet zoeken in deze psalm. Maar toch gebruikt David het wel. Het gaat over tweeërlei vreugde, twee soorten vreugde. En wij hoorden oogstvreugde en geloofsvreugde. Laten wij beginnen bij die oogstvreugde. Vreugde ten tijde als hun koren en hun most vermenigvuldigd zijn. Over wie gaat het hier? Wie zijn degenen die hij tot twee keer toe aanwijst, hun koren en hun most? Wel, het wordt bij namen niet genoemd. Waarschijnlijk heeft hij oog op de wat rijkere en de meer welgestelde mensen onder het volk. Het gaat hun in elk geval goed, want hun koren en hun most zijn vermenigvuldigd. Mogelijk gaat het wel om dezelfde die in vers 3 worden aangesproken met mannen wijst op een positie van eer en aanzien onder het volk. Maar hoe het ook zij, het gaat over mensen van wie hij in elk geval kan zeggen dat het hen goed gaat. Hun koren en hun most is vermenigvuldigd. En opnieuw staan we hier voor verschillende vragen die wij niet direct van een antwoord kunnen voorzien. Is deze psalm geschreven in de tijd van de oogst? Heeft David hun oogstvreugde gehoord of gezien? Hoe het ook zij, in elk geval heeft hij een aantal mensen voor ogen, hoeveel of hoe weinig weten wij niet, bij wie het koren en het most vermenigvuldigd is. Koren en most, waar doet dat ons aan denken, gemeente? Wel, het woordje koren, wat in onze tekst gebruikt wordt, wordt in de schrift wel gebruikt voor het gerijpte koren. Onder de zegenende hand van de Heere was het koren gerijpt, zodat het geoogst kon worden. En datzelfde geldt eigenlijk voor het woordje most. Het woordje most is een wat ouder Nederlands woord voor wijn. Maar niet zomaar wijn. Het woordje wijn, most, in onze tekst wijst op nieuwe wijn. Ook zo'n oogstvrucht. Als het gaat om oude wijn, kent de schrift wel het woordje droesem. Maar hier wordt niet gesproken over droesem, maar over het gerijpte koren en de jonge wijn. Kortom, het gaat heel duidelijk over de oogstvruchten. Daar heeft Mozes in Deuteronomium 33 van gesproken. Toen Mozes aan het einde van zijn leven gekomen was, heeft hij de 12 stammen gezegend. En dan lezen wij in Deuteronomium 33, Israël dan zal zeker alleen wonen. En Jacobs oog zal zijn op een land van koren en most. Ja, zijn hemel zal van dauw druipen. Koren en most. En wanneer wij eens nagaan wanneer die beide woorden tegelijk in de schrift voorkomen, dan zien wij dat het meer dan eens gaat om de zegeningen van het beloofde land. Al eerder had Mozes in het boek Deuteronomium gesproken over koren en most. En toen moest Mozes namens de Heere tot het volk zeggen dat de Heere zou zegenen met koren en most, wanneer het volk zijn inzettingen en zijn rechten zou bewaren. Koren en most zijn de zegeningen van het verbond. En u weet, in Deuteronomium spreekt Mozes bij monden van de Heere met twee woorden. Er is een verbondszegen, koren en most. Maar er is ook een andere kant aan dat verbond. Als het volk Gods rechten en inzettingen niet zal bewaren, als zij niet gehoorzaam zijn om alles te doen wat de Heere hun geboden heeft, dan zullen koren en most van hen weggenomen worden. Dan zal het land niet overvloedig zijn in koren en most, maar dan zal de Heere het land verdelgen. Of de vruchten worden weggenomen door de vijanden, of de Heere zal het land zo slaan dat er geen vruchten zijn. En dat is ook gebeurd. Meer dan eens. Een voorbeeld vinden wij in de profetie van Hosea. Daar spreekt de Heere tot het volk dat zij de gaven van het verbond, koren en most, gebruikt hebben om de afgoden te dienen. En als u het in gedachten zo wat probeert te volgen, dan voelt u met mij mee Welk een ontzettend vergrijp dit is geweest. De gaven, de zegeningen van de Heere zelf werden gebruikt om de afgoden te dienen. Gods gaven werden gebruikt om de zonde uit te leven. Wat een ontzettend misbruik van Gods gaven. En dat, terwijl koren en most door de Heere gegeven waren, om als eerste voor hem te zijn. Wij weten uit de schrift dat het tiende deel van het koren moest worden opgedragen aan de Heere. En niet alleen van het koren, maar ook een deel van de most moest meegenomen worden voor de priesters en de levieten. Wij zouden kunnen zeggen hun loon voor de dienst in het heiligdom. Koren en most. Het waren zegeningen waarvan het eerste deel afgezonderd moest worden voor de Heere. Maar wat is er gebeurd? Het volk heeft deze zegeningen niet afgezonderd voor de Heere. Maar het volk heeft deze zegeningen gebruikt om af te zonderen voor de afgoden. En wat zegt de Heere dan? Wij lezen in Hosea 2... Daarom zal ik wederkomen en mijn koren wegnemen op zijn tijd en mijn most op zijn gezette tijd. Hoort u hoe de Heere daar spreekt over koren en most? De Heere zegt niet, het is uw koren en het is uw most. Maar het is mijn koren en het is mijn most. En daar zat het nu op vast. Daar was het bij het volk in de tijd van Hosea zo misgegaan. Daar hebben zij zich aan vergrepen, letterlijk vergrepen. Hoe dan wel? Wel, voordat de Heere bij monden van Hosea zegt dat hij koren en most zal wegnemen, lezen wij eerst dat de Heere klaagt over het volk. Zij bekent niet dat ik haar koren en most en olie gegeven heb. Het volk bekende niet. Dat wil zeggen, zij erkenden het niet. Zij beseften niet dat de Heere koren en most gegeven had. Zij hebben koren en most niet gezien als zijn koren en zijn most. En dan blijft er maar één ding over. Als Gods gaven niet gezien worden als Gods gaven, dan trekken wij die gaven naar onszelf toe. Dan wordt het ons koren en onze most. Begrijpt u, gemeente, dat dit een heel groot verschil is? Of het nu zijn koren en zijn most is? Of dat wij het behandelen als ons koren en onze most? Dit gegeven uit de profetie van Hosea is van belang voor het woord van onze tekst. Want David spreekt in onze tekst, gij hebt vreugde in mijn hart gegeven, meer dan ten tijde als hun koren en hun most vermenigvuldigd zijn. Wat is hier aan de hand, gemeente? Waar zit het in de grond der zaak op vast? Calvijn schrijft bij onze tekst, zij hebben zich met verachting van Gods genade ingedompeld in voorbijgaande goederen. Met verachting van Gods genade hebben zij zich ingedompeld in voorbijgaande goederen. Nee, David maakt hier in het woord van onze tekst geen tegenstelling. Hij bedoelt niet te zeggen dat tijdelijke zegeningen maar tijdelijke zegeningen zijn en dat die eigenlijk ondergeschikt zijn. Nee, hij minacht Gods zegeningen niet. Het is waar, de vreugde die de Heere in zijn hart gegeven heeft, is meer. Dat is waar. Maar daarmee veracht hij Gods gaven niet. Integendeel. In bijvoorbeeld Psalm 65 heeft hij met verwondering en met dankbaarheid gezongen over het ruisende koren en de vloeiende wijn. De Heere wil gedankt zijn voor zijn gaven. Dat besef vinden wij in de psalmen van David zeker terug. Maar toch kan David in het woord van onze tekst niet jaloers zijn op de overvloed van anderen. Want op mensen die zich met verachting van Gods genade indompelen in de voorbijgaande goederen, kan David niet jaloers zijn en wil hij niet jaloers zijn. Want zij kunnen het doen met Gods gaven. En daar hebben zij genoeg aan. Het is een vreugde bij koren en bij most. Meer niet. Het is geen vreugde in de Heere, maar een vreugde in zijn gaven. En dat is de diepe armoede. En dat is de schrijnende leegte van een vreugde, oogstvreugde, van mensen die wel schatten vergaderen, maar niet rijk zijn in God. Brengt ons, gemeente, bij onze tweede gedachte. Wij hoorden van oogstvreugde. David maakt een vergelijking. Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven. Maar dat niet alleen. Laten wij het woordje in onze tekst onderstrepen. Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven. Meer. Het gaat om een meerdere vreugde. Er is bij David niet alleen een vreugde in Gods zegeningen, maar er is een diepere vreugde. Zeker, Gods zegeningen geven ook vreugde. Maar als het goed is, is dat geen vreugde, gemeente, die ons afbrengt van de Heere en zijn dienst, maar een vreugde die ons meer en meer aan hem verbindt. Elke zegening van de Heere is onverdiend en verzondigd, ook op deze dankdag. Maar toch is er een vreugde in Gods zegeningen, omdat het zijn zegeningen zijn. Maar bij David is er toch een diepere vreugde. Een vreugde in zijn hart. Mogelijk ontbrak het David op dat moment wel aan eten en drinken, dat weten wij niet. In ieder geval was dat tijdens zijn vluchten meer dan eens het geval. Maar hoe het ook zij, deze vreugde ligt in zijn hart. Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven. Davids vreugde is een hartelijke vreugde. Het woordje hart is in de schrift een plaats voor onze diepste begeerten en diepste verlangens. En daar heeft de Heere vreugde gegeven. Kijk, gemeente, het is heel eenvoudig. Vreugde aan de buitenkant kunnen wij nog wel opbrengen op de dankdag. En mogelijk is het vanmorgen voor de dienst of voordat u naar de kerk ging, toen u uw knieën boog. Dat doen wij toch voorafgaand aan de dienst. Mogelijk is het wel door u heen gegaan. Wat heeft de Heere veel gegeven in het achterliggende jaar En dat in tegenstelling tot zoveel anderen. Wat heeft de Heer een onderscheid gemaakt waar het niet is? Wat heeft de Heer mild en onverdiend zijn hand ontfermend en weldadig geopend? Maar de Heere beoogt ons hart, gemeente. Als de Heere werkelijk in zijn gunst en genade ons iets geeft, dan geeft hij iets in ons hart. Het centrum van ons leven. Het gaat de Heere om ons hart. En daarom grijpt de Heere in de bekering ook door woord en geest ons hart aan om te vernieuwen. En dan werkt hij in ons hart een hartelijke droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Dan werkt hij ook een hartelijk zuchten tot die God die leeft en die alleen aan uw ziel het leven geeft. Het komt uit uw hart vandaan. Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven. Een hartelijke vreugde. Om het maar eens zo te zeggen, de Heere werkt van binnen naar buiten. En zoals die hartelijke droefheid als een dauw ons hele leven doortrekt, zo is het ook met een hartelijke vreugde die doortrekt en doorstraalt van binnenuit ons hele bestaan. Mogelijk vraagt u, maar wat is dit eigenlijk voor een vreugde geweest? Wel, gemeente, als de Heere vreugde in uw hart geeft, dan kan het niet anders of die vreugde is op hem zelf gericht. Als vreugde in hem begint en onze vreugde in hem zijn oorsprong heeft, dan kan het niet anders of die vreugde vindt ook in hem zijn bestemming. Hoe moeten wij de vreugde van David verstaan in het woord van onze tekst? Wel, David heeft in het voorafgaande gebeden: verhef gij over ons het licht uws aanschijns, o Heere. Licht uws aanschijns. En van dat licht uws aanschijns heeft David in Psalm 16 beleden dat er in dat licht verzadiging ligt van vreugde. Het koren en het most van anderen mag dan vermenigvuldigd zijn. Maar verzadiging van vreugde, dat wil zeggen werkelijk een volheid van vreugde, ligt alleen in de Heere zelf. En als Hij het licht van zijn aangezicht laat schijnen, dan is er een verzadiging van vreugde. Mogelijk is er een jongere die tegenwerpt, maar hoe kan dat dan toch? David spreken over vreugde in zijn hart te midden van deze omstandigheden. Wel, Davids vreugde is een hartelijke vreugde. Ze komt van binnenuit. En David is verheugd, zo las ik heel treffend bij de voorbereiding, omdat hij weet dat de Heere naar hem omziet. De Heere weet van David af. De Heere ziet neer op het leed en de moeite van zijn kind en knecht. En de Heere geeft hem niet alleen levensmoed en levenskracht, maar zelfs levensvreugde. Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven. Een vreugde, gemeente, voller, dieper en rijker dan anderen zich kunnen voorstellen. Want alleen Gods aangezicht heeft en geeft vrolijkheid en licht. Maar hoe kon dat toch, David? Hoe kon dat toch waar zijn in uw leven? Davids zonden en Davids wonden liggen toch heel dicht bij elkaar. David is toch ook zelf een man die in de psalmen moet belijden. En ga niet in het gericht met uw knecht. Want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Hoe kan de Heere dan toch vreugde geven in het hart van David? Wel, laat David, gemeente, dan een man zijn die al jarenlang was wederom geboren. Laat dat dan zo zijn. Maar daarmee is er nog geen enkele reden in David zelf waarom de Heere het licht van zijn aangezicht over hem zou doen opgaan. David weet zichzelf dan, zo getuigt hij in deze psalm, een gunstgenoot die de Heere zichzelf heeft afgezonderd. Maar ondanks dat alles kon David het licht van Gods aangezicht alleen maar verzondigen. En daarom, gemeente, en daarmee schijnt er een nieuw testamentisch licht over deze psalm. Het licht van Gods vriendelijk aangezicht kon alleen over David opgaan vanwege die andere gunstgenoot die de Heere zich van eeuwigheid heeft afgezonderd. Vaders lieveling, in wie de Vader een welbehagen heeft. Het is alleen omwille van hem. En de prijs van dit licht werd betaald door de prijs van het vredemakende en toornuitblussende bloed. De prijs van deze vreugde werd betaald in de Godverlatenheid aan het kruis. En de prijs van het licht werd betaald te midden van die 3-urige duisternis. Maar alleen daarom, omwille van het bloed, omwille van die gunstgenoot van eeuwigheid afgezonderd, alleen daarom kan het vriendelijk licht van Gods aangezicht opgaan over David. Omwille van het bloed des verbonds mag hij zich verheugen en verblijden in Gods goedertierenheid. Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven. Een vreugde die hem van binnenuit vervult. Het licht van Gods vriendelijk aangezicht, zo tekent de Engelse prediker Spurgeon aan bij onze tekst, is voor David oneindig meer waard dan schuren vol graan en kelders vol wijn. Gods vriendelijk aangezicht geeft te midden van die onzekere omstandigheden ook een zekere rust in zijn leven. Want als de Heere vreugde geeft, gemeente, dan is dat niet zomaar een opluchting die bij het eerste beste signaal van de vijand weer verdwijnt. Maar dan is dat een vreugde die een zekere rust met zich meebrengt. Vrede. En deze vrede geeft David ook een vast vertrouwen op de Heere. Hij zal zijn werk voleinden. Hoe wij dit weten? Wel, David vervolgt dat hij zal nederliggen en slapen in vrede. Hoe kan dat toch, David? In deze omstandigheden, daar moet u toch wel dag in dag uit op de hoede zijn. Nee, in vrede te neerliggen en slapen. Deze vreugde is rijker en voller. En omdat deze vreugde hem van binnenuit vervult, is het een hartelijke vreugde. Want dat betekent dat de Heer ook in het toekomende, hoe donker Davids weg mag wezen, in gunst op hem neerzet. Gemeente, weet u een vreugde die te vergelijken is met deze vreugde? Alle andere vreugde zingt in het niet. Wie is toch de Heere? En dat voor zo een als David. Alle zegeningen onwaardig. Laat dan een zee van ramp maar met haar golven slaan. Maar David heeft de Heere tot zijn God. Hij is het voorwerp, de bron van Davids diepe vreugde. Weet u, gemeente, en dan is er toch iets opvallends in deze vreugde. En dat is dat de vreugde van Gods kinderen vaak groter is in de tijd van tegenspoed dan in de tijd van voorspoed. En daaruit blijkt dat het een werkelijke, hartelijke vreugde is. Het tijdgeloof kan verheugd zijn onder voorspoed. Maar als verdrukking of vervolging komt, terstond geërgerd. Maar de vreugde van Gods kinderen is niet ondiep, maar ligt in hun hart. En die kan juist in de tegenspoed dieper en voller en breder neerdalen in uw hart dan in voorspoed. Weet u daarvan in uw leven? Er waren tijden in uw leven dat het zo voorspoedig ging. Het ging zoals u hoopte en verwachtte. En wat is er dan het gevaar? Dat het geestelijke leven vervlakt. Dan kunnen wij de Heere aan zijn plaats laten. Het verflauwt. Terwijl juist in tegenspoed de Heere zo merkwaardig aanwezig is. Juist in tegenspoed. En dan te beluisteren dat het zijn voetstappen zijn die deze weg met u gaat. Dan geeft hij raad. Dan is uw oog op hem gevestigd. Dan zal hij u niet begeven en niet verlaten. Deze vreugde, gemeente, zullen wij allen, jong en oud, persoonlijk moeten leren kennen in ons hart. De vreugde dat de Heere door tijd nog eeuwigheid te scheiden onze God is. Vreugde in ons hart. Vreugde in Hem. We zullen daar eerst samen nog van zingen. Psalm 4, het vierde vers. Gij hebt me in het hart meer vreugde gegeven dan anderen smaken in een tijd. En wat er verder volgt in het vierde vers van de vierde psalm. van tweeërlei vreugde op de dankdag. Oogstvreugde en geloofsvreugde. Mag ik u vragen, wat brengt u op deze dankdag in Gods huis? Mogelijk hebt u van de Heere veel ontvangen aan tijdelijke zegeningen. U ontving voorspoed, herstel naar het lichaam, allerlei tijdelijke zegeningen, werk, gezondheid, kracht. Het ging goed. Op school, met je studie, in uw huwelijk, in uw gezin. U hebt op deze dankdag geen reden tot klagen, zeggen we dan. En dan is het op deze dankdag gepast dat wij naar het woord van Psalm 65, wat we samen hebben gezongen, hem voor al zijn zorgen ootmoedig dank betuigen. Zouden wij dat alles verachten, gemeente, dat zij verre. Maar nu komt tot ons een heel eerlijke vraag. Hebt u daar nu genoeg aan? Hebben wij genoeg aan tijdelijke zegeningen? Zou u er genoeg aan hebben als de Heere op deze dankdagmorgen tot u zou zeggen: het komende jaar zal ik zorgen dat het u aan koren en mos niet ontbreekt. Maar ik zal met u niet mee optrekken. En het licht mijns aanschijns zal ik niet over u verheffen. Zou u daar genoeg aan hebben? Het is van 2-in-1, gemeente. Zolang wij onbekeerd in onze van God vervreemde staat leven, kan het niet anders of wij zijn in de diepste zin van het woord materialisten. Kan niet anders. U wilt het doen met deze aarde. En zeker, u beseft echt wel dat dat allemaal voorbij gaat. En dat wat uit stof is een einde neemt. U voelt het met mij mee op deze oudejaarsdag. Maar u grijpt om u heen. Om schatten te vergaren. En u bent misschien wel verheugd. En de dienst aan de levende God is u op deze dankdagmorgen ook echt wel een collectegift waard. Maar het is een vreugde in Gods gaven. Een vreugde die uw hart niet raakt. Een vreugde vanwege succes, vanwege meevallers. Een vreugde van deze wereld. Het is geen meerdere vreugde. Ten diepste leeft u voor het hier en nu. Wij kunnen echt wel dankdag houden, gemeente. Maar onze dankdag is niet gericht op de Heer, zolang wij zo materialist zijn. Er is dan ook van dankbaarheid in de diepste zin van het woord geen sprake. Want onze ziel blijft aan het stof, aan het zichtbare gekluisterd. Wij kunnen ook op onze dankdagen door en door werelds zijn. Er zijn ook dankdagen waarvan de Heere zegt: doe dat getier van voor mijn aangezicht weg, want mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Dankdag voor gewas, arbeid en visserij. Gemeente, het is na de inzetting van onze vader ook een boetedag. En dat is gepast. Velen in ons kerkelijk leven daalden in voorspoed en wilde. Het heeft ons aan niets ontbroken. En er blijft altijd wat te wensen over natuurlijk. Maar als wij eerlijk zijn, heeft het ons aan niets ontbroken. Maar laat de praktijk anno 2019 niet heel duidelijk zien dat zoveel ook binnen de kerk totaal niet weten om te gaan met Gods gaven. Want in plaats dat wij als een lichtend licht en een zoutend zout staan in de tijd waarin wij leven, wordt het onderscheid tussen kerk en wereld steeds kleiner. En is op ons het woord van Calvijn van toepassing dat er zoveel zijn die met verachting van Gods genade zich indompelen, zich laten overweldigen door voorbijgaande goederen. Als dat zo is, dan zijn wij geen vreemdelingen, geen pelgrims op reis naar een beter vaderland. Dan zijn wij door en door werelds. Maar dan roept het woord van onze tekst u en mij op om te bedenken dat die vreugde voorbij gaat. En als wij dan niet meer hebben dan een vreugde in koren en most, dan zijn wij diep te beklagen. We lezen immers ook in de schrift van een man bij wie de Heere koren en most vermenigvuldigd had. Maar God zeide tot hem, gij dwaas. Deze nacht zal men uw ziel van u afeisen. En hetgeen gij bereid hebt, wiens zal het zijn? Alzo is het met dien die zichzelf schatten vergadert, maar niet rijk is in God. Gemeente, als daarin uw beeld getekend is, vraag de Heere dan om geopende ogen. Ja, leg dan ook op deze dankdag uw lege hart voor hem open. En vlucht met de armoede van het leven tot hem die gezegd heeft, komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Ik zal u rust geven. Of is er, gemeente, in ons hart iets van deze ware en hartelijke vreugde? Het is waar, als de Heere onze ogen door het licht van de Heilige Geest opent en wij te zien krijgen op onze zonde en schuld, dan lijkt het alsof er geen vreugde kan zijn. Maar als de Heilige Geest ons brengt tot de hartelijke belijdenis van dat alles. En als de uitgang van het hart zich richt tot de Heere, dan ligt er zelfs in dat uitgaan van het hart naar boven meer vreugde dan in koren en in most. Zijn die er vanmorgen onder ons? Die het weten dat in de droefheid vanwege alle zonde en schuld toch een vreugde ligt die u in de wereld nooit gevonden hebt. Ook al wordt het dan van binnen heen en weer geslingerd. En u weet met uzelf geen raad. Ook al kunt u zichzelf dan nergens bij rekenen. Maar toch, u weet, er is maar één vreugde, werkelijke vreugde. En dat is die God in het hart legt. En wat een wonder als deze vreugde van binnen dan, als het ware openbloeit, als de Heere dat licht van zijn aangezicht laat schijnen, door de wolken van ons bestaan heen. En wij het oog krijgen op die gunstgenoot van eeuwigheid afgezonderd. Hij, Jezus alleen, de bron van zielenvreugde. Gij, het vreugde in mijn hart gegeven. Maar weet u, gemeente, nu is het naar het woord van de koning van de kerk dat de zijnen door veel verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk Gods. De Heere had met David, te midden van zijn droevige omstandigheden, een doel. Het gaat met David en met al zijn geestelijke familie door lijden tot heerlijkheid. Maar juist in de weg van tegenspoed, juist dan, is de vreugde van Gods kinderen wel eens meerder en dieper dan in dagen van uitwendige voorspoed. Want juist in de diepte, waar u zelf zo tegenvalt, daar valt de Heere zo eeuwig mee, zo wonderlijk mee. En dan geeft hij een vreugde in uw hart. En dan kan het zelfs te midden van al het onbegrepene toch dankbaar zijn vanmorgen. Ook als u hier uw plaats hebt ingenomen met een verscheurd leven, toch vreugde, omdat het in uw hart ligt. En wat kan er dan op deze dankdag een schuld zijn? De schuld van ondankbaarheid, waarvoor u verzoening nodig hebt in het bloed van hem. Niet alleen de biddende, maar ook de dankende hoge priester. Gemeente, tweeënlei vreugde op de dankdag. Of u verkiest de aarde boven de hemel. Dan zult u ook eenmaal de aarde achter moeten laten. En dan hebt u niets meer. Dan is uw lege vreugde voorbij. En u verschijnt met lege handen voor de Heere. Het lachen verstomt. Wel vreugde in tijdelijke voorspoed. Maar u had er genoeg aan. En dan zal hij zeggen: kind, gedenk dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven. Kind. 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 Koren en most waren immers de verbondszegeningen. Zalig zijn wij, gemeente, wanneer in het uur van ons sterven deze vreugde haar toppunt zal bereiken. David belijdt hier: gij hebt vreugde in mijn hart gegeven. En dan is het vol. Als de Heere er is, dan is het vol. En tegelijk zeggen wij met het woord van de catechismus dat het hier maar een beginsel van de vreugde is. Het is waar. Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven. Maar wie de drempel van de eeuwige heerlijkheid overgaat, weet dat de vreugde die hier het hart zo kon vervullen en boven alles uittilde, toch een beginsel was van de vreugde. Daar zal de Heere zijn volk voor eeuwig in het licht van zijn aangezicht stellen. Een vreugde zo rijk, dat u het wel in uw hart gevoeld hebt, maar het toch in geen mensenhart is opgeklommen. Wat het is, verheugd in God, naar waarde nooit te danken. Dan breekt er een eeuwige dankdag aan, waar nooit geen einde meer aan komt. Daar hoeft niet meer gebeden te worden verhef over ons het licht uws aanschijns, want daar zal het licht van de troon en dag en nacht omstralen. En daar zal het licht dat van zijn aangezicht straalt ten hoogste toppen stijgen. Dan is de zwerver thuis. Gij heb mijn rechterhand gevat. Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven. Amen.